Nog een mededeling, gemeente. Dat is een herinnering dat vanavond de extra collecte bestemd zal zijn voor de kerken achter het IJzeren Gordijn. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in dit avonduur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 65, de versen 2 en 3. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. In het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. 2 en 3 van Psalm 65. We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilig woord en de schriftlezing op deze Goede Vrijdagavond is uit het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 27, de versen 45 tot en met 60. Matthäus 27, de versen 45 tot en met 60, waarna we zingen uit Psalm 40, het vierde vers, brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Dat is het vierde vers van Psalm 40, wat we zingen na de schriftlezing uit Matthäus 27, vers 45 tot en met 60. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommige van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elias. En terstond een van hen toelopende nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elias komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende waarlijk, deze was Gods zoon. En al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen. Onder de welke was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder der zonen van Zebedeus. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelfde in een zuiver fijn lijnwaad en legde dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had, en een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg. Het woord van God wat we op deze goede vrijdagavond in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte, Matteüs 27, en daarvan het 51ste vers, het eerste gedeelte. Matteüs 27, vers 51, daarvan het eerste gedeelte, en we lezen daar het woord van God in onze tekst. En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. Tot zover. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Almachtige en eeuwige Heere, u brengt ons samen op deze bijzondere dag. De dag die wel genoemd is de betaaldag van uw kerk. U brengt ons samen op deze goede vrijdag om het lijden en het sterven van de Heere Jezus Christus in zijn diepte, in zijn betekenis te overdenken. En als we dan vanavond uw aangezicht zoeken, dan moeten we het allereerst belijden. Wie is bekwaam? Wie is in staat om dat lijden en sterven van de Heere Jezus Christus te verstaan? Het is het grootste geheim, de diepste verborgenheid die ooit hier op aarde heeft plaatsgevonden. En daarom bidden we van u, Heere, wil u die verborgenheid van het lijden, van het sterven en van de opstanding van de Heere Jezus Christus, die voor ons mensen zo verborgen is. Wil u die verborgenheid opklaren door uw woord en door uw geest. Schenk ons de bediening van uw geest in het spreken, opdat we iets mogen zien van het heilgeheim, dat u gestorven bent te zijner tijd voor de goddelozen. En laat het zo mogen zijn dat we in het spreken de bediening van uw geest mogen ontvangen om dat evangelie door te geven. Bewaar ons voor onszelf en voor afdwalen en geef dat we spreken mogen naar de zin en naar de mening van uw geest. Heere, wil ons ook bij het luisteren datzelfde schenken, want we hebben ook in het luisteren diezelfde geest nodig om onze ogen te openen, om ook in ons hart plaats te maken voor dat wondere evangelie, dat u, o Heere Jezus Christus, gestorven bent aan het vloekhout en daarmee de schaduwe dienst hebt vervuld en de scheidingsmuur hebt weggebroken en de toegang, de weg tot God, weer hebt geopend. Heere, open onze ogen voor die heilgeheimen. Want we moeten het u belijden dat al is dat alles gebeurd op Golgotha, al hebben al die wonderen plaatsgevonden en al hebben we ervan gehoord al zoveel jaren misschien, in ons hart is geen plaats voor deze wonderen, tenzij u plaats maakt. Wil u dan zelf door het ontdekkende werk van uw geest voor het eerst en ook opnieuw plaats bereiden in ons hart, onze oren openen, in ons hart de plaats bereiden, opdat we luisteren mogen, opdat we gaan zien hoe noodzakelijk het is dat we deze ene Heere Jezus Christus ook persoonlijk leren kennen. Want er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij moeten zalig worden dan deze gezegende naam. Heere, wil u dan in het leven van hen die hen niet kennen, door uw werk, ontdekkende werk, alles wegnemen, alles wegbreken wat dat genadewerk in de weg staat. Wil u mensen arm en verloren maken in zichzelf? Wil u geven dat ze het mogen zien dat er bij hen geen doen aan is, dat ze enkel en alleen het verdienen om van u weggestoten te worden? Maar wil u ook tonen dat er nu voor goddelozen, voor misdadigers, hoop is, omdat er één met de misdadigers gerekend is en voor goddelozen is gestorven te zijner tijd? Heere, laat dat evangelie ook klinken mogen en doorbreken mogen in de harten van mensen die van zichzelf niet meer kunnen, niet meer mogen zeggen dan dat ze verloren zondaar zijn, goddeloos in eigen oog voor u. Wil u het midden in het verdriet en dwars door de onmogelijkheden heen zeggen dat er bij u een weg is, dat die weg geopend is door het bloed van de Heere Jezus Christus, dat de scheidsmuur weggebroken is toen hij het uitriep, het is volbracht. Heere, wil dat door uw geest toepassen in de harten van hen die gebukt gaan onder het besef van hun eigen onmogelijkheid, van hun eigen schuld, van hun eigen verlorenheid. En wil u zielen in hun geween troosten en tot hen zeggen, ik ben uw heil alleen. Heere, wil dat doen niet om hen of niet om ons, maar omdat het de betaaldag geweest is, om het bloed en om de gerechtigheid van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. We bidden van u, Heere, wil u uw kinderen gedenken, die in beginsel iets van de nood van hun leven hebben leren zien, maar ook iets mochten smaken van de weg die er is, gebaand door u en geopend door u. Heere, u weet, er kunnen zo vaak bestrijdingen zijn en vragen zijn. Het kan vaak zo toegesloten liggen. Er kunnen zoveel sluiers, zoveel voorhangsels zijn die het uitzicht bedekken en die het duister maken. U weet dat er zoveel hindernissen kunnen zijn, dat er niet dat verlangen is naar u en naar de gemeenschap met u dat er zou moeten zijn. Dat er niet dat strijden tegen de zonden is wat er was in die tijd van de eerste liefde. U weet dat soms onder het verbergen van uw aangezicht er zoveel afdwalingen kunnen zijn. Ja, dat het hart van uw kinderen vleeselijk is. Dat er zoveel ongeloof en twijfel in woelt en omgaat. Heere, bij al die sluiers die er op het leven van uw kinderen kunnen liggen, wil u vanavond tonen dat door uw bloedstorting die grote sluier het voorhangsel gescheurd is. En wil u dat vanavond opnieuw toepassen in het leven van uw kinderen. Opdat er uitzicht mag zijn. Opdat het door de nevelen heen, misschien door de schaduwen heen, zicht mag zijn op dat grote wonder dat nu het voorhangsel van boven naar beneden gescheurd is. Eenzijdige liefde. Een werk dat van het begin tot het einde door u gedaan is. Heere, wil uw volk en kinderen troosten. Inleiden in de verborgenheden die geopenbaard liggen achter het gescheurde voorhangsel. En wil u geven dat ze zien mogen op hem die in de hemelen is ingegaan. De Heere Jezus Christus. Ja, wil u uw kinderen aansporen. En uitnodigen om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon van uw genade. Heere, wil ons vanavond zo alles schenken wat we nodig hebben. We leggen onze geestelijke vragen, onze geestelijke nood voor u neer. En u weet volmaakt wat we nodig hebben. We weten het zelf niet. Zelfs als we iets van dat leven van de genade mogen kennen, dan nog zijn we vaak zo blind en zo zelfzuchtig dat we onze diepste nood niet verstaan zoals we zouden moeten. We smeken u, Heere, daar u alles volkomen weet, daar u beter weet wat we nodig hebben dan we het zelf weten, wil u vanavond door uw woord en geest ons schenken wat u weet dat we nodig hebben. Wil ontdekkend, bestraffend, vermanend, plaatsmakend, vertroostend, bemoedigend onder ons werk, nadat u weet dat we nodig hebben. En laat er iets gezien mogen worden vanavond van dat grote heil wat u bereid hebt voor dood en doemschuldigen. We smeken u, Heere, wil u zijn met de gehele gemeente, ja, met allen die met ons zijn samengekomen en ook met degene die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u zijn met zieken en bejaarden, met hen die door de ouderdom de gang naar uw huis niet meer kunnen maken. Heere, willen ook thuis bezoeken met uw heil. En wil u geven dat het luisteren, het meeluisteren, vanavond gemakkelijk mag zijn. Wil u dat zelf schenken door uw geest. Wil u zijn met alle plaatsen waar op deze dag en op deze avond uw woord uitgedragen wordt. Heere, laat het woord mogen uitgedragen worden naar de zin en naar de mening van u. Laat de bazuinen geen onzeker geluid mogen geven. Wil u op die plaatsen waar de bazuin onzeker klinkt, bekering geven. Of onzeker klinkende bazuinen stoppen, zodat ze niet velen verleiden. Wil u geven, Heere, dat er op vele plaatsen, op meer en meer plaatsen, het woord gebracht mag worden in de zuiverheid naar uw wil. Wil u nog mannen roepen, bekwaam gemaakt door u, om uw woord uit te dragen. Want de oogst is groot en de arbeiders, ze zijn zo weinig. Denk aan de kerken over de gehele wereld. Heere, wil u geven dat waar ook ter wereld uw woord wordt uitgedragen, op deze dag dat het woord zijn loop mag hebben. Wees bijzonder ook met de kerken in de verdrukking. De lijdende kerk, die in haar lijden en verdrukking iets vertoont van het lijden van u, o Heere Jezus Christus. De voetstappen van de lijdende borg mag drukken. Heere, dat het voor de lijdende kerk een wonder mag zijn. Maar wil u ook in de hitte van de beproeving uw bijstand aan hen niet onttrekken. En geef, Heere, dat het bloed van de marteling en van de vervolging nog het zaad van de kerk mag zijn, nog tot uitbreiding mag zijn. Leer ons in het vrije Westen, het zogenaamde vrije Westen, dat zo gebonden is in banden van de dood. Wil u in het vrije Westen geven, dat we de vrijheid niet mogen misbruiken. Dat we de vrijheid niet dieper mogen verzondigen. Maar dat we de vrijheid mogen gebruiken om u te zoeken en u te voet te vallen. Heere, wil de banden van onvrijheid, die achter een schijnvrijheid onze handen, onze voeten, onze harten gebonden houden, wil u de banden verbreken. En wil u om het bloed van Christus, waardoor de slavenbanden gebroken zijn, de banden van de duisternis, van de schuld en van de dood, wil u op ons neerzien, ook deze avond. Wil u op ons neerzien in het bloed van die gezegende middelaar. Ja, zie op ons en op onze kinderen neer. In het bloed van de Heere Jezus Christus dat gestort is. En waardoor de weg geopend is tot u. Heere, breng ons op die geopende weg. Op die verse en levende weg. Trek ons, lok ons, drijf ons door uw woord en door uw geest. Maar laat ons niet over de dwaasheid van ons eigen hart. We bidden het niet omdat er bij ons enige verdiensten zijn. Maar wil u het doen uit soevereine genade. En dat alleen om Jezus wil. Amen. We zingen allereerst gemeente uit Psalm 22, de versen 2, 3 en 12. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. Psalm 22, de versen 2, 3 en 12. Ik erken nochtans gij zijt heilig, Heere, en hebt uw huis de zetel uwer eer bij Israël, daar uw lof klinkt keer op keer, in gunst doen bouwen. Derde vers. U smeekte zij van mensen hulp ontbloot en zijn gered. Ze hebben in hun nood op u vertrouwd, van schaamte nimmer rood na hun gebeden. Maar ik ben een worm van elk vertreden. Een worm, geen man, een spot en smaad van mensen, die het boze volk naar zijn baldadig wensen beschimpen kan. En ook het twaalfde vers van Psalm 22, 2, 3 en 12 van de 22e Psalm. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 118 het 10e vers. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreen om hunne God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheden. 10e vers van Psalm 118 na de prediking. Geliefde gemeente, wat is het zwaarste van het lijden van de Heere Jezus Christus op Golgotha geweest? Dat moet dit toch geweest zijn, dat God zwijgt. Christus, de Zoon van God, hangt aan de kruispaal. Lichamelijk is zijn lijden onuitsprekelijk uiteengereten, terwijl de levenskrachten wegvloeien. Bespot en besmaad door mensen. Maar God, de Vader, scheurt de hemelen niet. Hij legt niet door een machtswoord die spottende bende het zwijgen op. We lezen het ook in dit schriftwoord dat de Zoon van God aan het kruis houdt, het in die bange strijd van de duisternis uitgeroepen heeft. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar God antwoordt niet. God zwijgt. Dat heeft het lijden van de Heer Jezus Christus onnoemelijk verzwaard. Het zwijgen van God, het verbergen van zijn aangezicht, dat was voor de Heer Jezus Christus met recht bitterder dan de dood. Dat waren de helse angsten, de kwellingen van de eeuwige nacht. Maar laten we dit niet vergeten, dat nu de Heer Jezus Christus zijn leven gegeven heeft, nu hij gestorven is voor velen, nu kan de hemel niet langer zwijgen. Nu blijft God niet langer stil. De Heere spreekt. Nee, dat niet met een hoorbare stem, maar in toch wel uitzonderlijke wonderen en tekenen. We lezen het in dit schriftwoord dat toen Christus met grote stem de geest gaf, dat op datzelfde ogenblik plotseling het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden scheurde in twee stukken. En op datzelfde moment was er in Jeruzalem en daarbuiten een grote aardbeving, zodat de rotsen stuk sprongen en scheurden. De rotsgraven, ze werden geopend. Doden werden opgewekt en na de opstanding van de Heer Jezus Christus zijn ze uit de graven gekomen en in de heilige stad hebben zich aan velen vertoond. Kijk, van al die tekenen waarin God sprak nadat zijn Zoon gestorven was, van al die tekenen is het scheuren van het voorhangsel wel het belangrijkste. Niet alleen omdat het eerst genoemd wordt, maar ook omdat het in sommige evangeliën alleen genoemd wordt. Dat is met de bedoeling om juist dat teken naar voren te halen. Om het belang van dat teken van het gescheurde voorhangsel in het heiligdom ons op het hart, ons op de geest te binden. Wat betekent dat dan, vraagt u? Dat scheuren van het voorhangsel in de tempel dat van boven naar beneden tot in twee stukken viel. Wel, we willen er met de hulp van de Heere vanavond over nadenken. En het thema voor de prediking is het gescheurde voorhangsel. En dat laat ons drie dingen zien. Ten eerste, dat de schaduwen zijn voorbij gegaan. Ten tweede, dat de scheiding is weggedaan. En ten derde, dat de toegang is open gedaan. Het gescheurde voorhangsel laat ons zien ten eerste dat de schaduwen zijn voorbij gegaan. Ten tweede dat de scheiding is weggedaan. En ten derde dat de toegang is open gegaan. Wat dan gebeurde er precies in de tempel op de vrijdag, de Goede Vrijdag. De dag dat de Heer Jezus stierf. Wel, laten we proberen het ons voor te stellen. Het is op die vrijdagmiddag 3 uur ongeveer. De 9e uren wordt het in de schrift genoemd. In en rond de tempel zijn vele levieten en priesters druk bezig. Want morgen zou het Pascha zijn en heel waarschijnlijk waren op dit tijdstip nog lang alle paaslammeren niet geslacht. En vandaar dat het een drukte was rond de tempel in de voorhof. Het slachten van de lammeren ging nog steeds door. Bovendien, ook de gewone tempeldienst moest nog doorgaan. En tot de gewone tempeldienst van iedere dag behoorde ook dit dat het avondoffer gebracht moest worden. En de 9e uren, 3 uur 's middags was de tijd van het avondoffer. En zo waren er juist op dat tijdstip in het heilige een aantal priesters bijeen bij het gouden reukofferaltaar om daar het avondoffer, het reukoffer dat des avonds brandt, te brengen. Het ligt voor de hand dat die priesters die daar bezig waren deze middag niet erg met hun gedachten bij het werk waren. Want ze moeten toch wel heel verschrikt geweest zijn toen op de middag, 12 uur ongeveer, een dikke duisternis de hemelen bedekte. Het licht van de zon volslagen wegnam. En nu was dan enkele ogenblikken geleden die duisternis die 3 uren duurde wel weggenomen. Maar toch moet het hun gedachten nog beheerst hebben. Al scheen de zon weer. Wat wil toch dit zijn? Misschien waren de gedachten van sommige van die priesters die daar bij het gouden reukofferaltaar bezig waren ook wel bij die rabbi uit Nazareth, Jezus van Nazareth. Hij was ter dood veroordeeld vroeg in de morgen omdat hij de tempel gelasterd had. Hij had het immers gezegd, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken en in 3 dagen een nieuwe tempel bouwen die niet met handen gemaakt is. Wel, vandaag werd deze tempellasteraar terechtgesteld, juist buiten de stad, op de heuvel Golgotha. Misschien was er wel een priester bij daar in de tempel die dacht, ik wilde wel dat ik daarbij was. Om te zien wat daar gebeurt met die toch vreemde rabbi die toch wel heel wonderlijke dingen gezegd en gedaan heeft. Maar goed, het werk moet gedaan worden. En de priesters waren in de beurt van hun orde bezig om het offer te brengen. Het avondoffer op het gouden reukofferaltaar. Achter dat reukofferaltaar hing het voorhangsel. Een zwaar gordijn. Dat het heilige scheidde van het allerheiligste, het heilige der heiligen. Dat zware gordijn van het voorhangsel was geborduurd met allerlei kostbare zijden, hemelsblauw en purper. En op dat voorhangsel waren vooral afgebeeld de cherubs, de engelen die de beschermers waren van de heiligheid en van de majesteit van God. En terwijl die priesters daar hun werk doen aan het avondoffer, en terwijl in het flauwe licht van de 7-armige kandelaar die afbeeldingen van de cherubs in het hemelsblauw en purper op het voorhangsel nauwelijks zichtbaar zijn, gebeurt er plotseling iets waar deze priesters verbijsterd van staan. Daar scheurt met enorm geraas dat hele voorhangsel dat het heilige scheidt van het heilige der heiligen in 2 stukken. Het wordt als uiteengereten van boven naar beneden toe. Het hangt in 2 stukken. En voor de verbijsterde ogen van de priesters zien ze daar in het donker de weg naar het heilige der heiligen. De plaats die niemand zien mocht. Ligt daar geopend. Wat betekent dit? Het voorhangsel van de tempel scheurt midden door in twee stukken. Misschien hebben sommige priesters er wel iets van aangevoeld. We weten het niet precies. Het moet toch iets onheilspellends geweest zijn op zijn minst. Dat nu plotseling dat zware voorhangsel in twee stukken scheurde. Dat nu plotseling het duister van het heilige der heiligen zichtbaar werd. Dat dat onheilspellende is aangevoeld door sommigen in die dagen, mogen we misschien opmaken uit sommige latere Joodse geschriften. In sommige latere Joodse geschriften wordt verteld dat in de jaren voordat de stad en de tempel verwoest werden in 70 na Christus, dat er toen allerlei wonderlijke tekenen in de tempel gebeurd zijn. En sommige van die wonderlijke tekenen die in de tempel gebeurd zijn voor 70 na Christus, worden met naam en toenaam genoemd. Op een nacht waren plotseling alle lampen van de zevenarmige kandelaar uitgegaan. Niemand kon het verklaren. Op een andere nacht werden plotseling om 12:00 s'nachts de grote tempeldeuren aan de voorhof opengestoten. Niemand kon het uitleggen. En onder de Joden van die dagen ging het gerucht de ronde doen dat al deze tekenen in één richting wezen. Deze richting, de tempel van God zal verwoest worden. God zal zijn tempel verlaten. In hoeverre de priesters en de levieten en de Joden uit deze dagen daar besef van hadden, we weten het niet. Misschien zijn er sommigen geweest. Eén ding is zeker. Ze zullen op dit ogenblik de diepte van wat hier gebeurd is niet verstaan hebben. Want dat gescheurde voorhangsel verwees niet slechts naar het feit dat binnen een aantal jaren de hele tempel vernietigd zou worden en in de vlammen zou opgaan. Dat gescheurde voorhangsel heeft een veel diepere en een veel geestelijker betekenis. Wat vraagt u, betekent het dan? Wel, het is opmerkelijk dat in de evangelie telkens gezegd wordt dat dat voorhangsel scheurde toen de Heere Jezus Christus met grote stem de geest gaf. En toen de Heere Jezus Christus op de Goede Vrijdag stierf, toen was het offer, het grote offer, op het kruis volbracht. En omdat het grote offer van de Zoon van God aan het kruishout volbracht is, daarom hoeven nu al die offers van stieren en bokken, van duiven en lammeren, die hoeven niet meer gebracht te worden. Het offer is volbracht toen Christus het uitriep. Het is volbracht. En nu het grote offer van de Heer Jezus Christus eens en voor altijd op het kruishout gebracht is, nu hoeven al die ceremoniële offers, al die schaduwen van het Oude Testament niet meer door te gaan. Al de schaduwen van de offers uit de wet van Mozes zijn in dit grote offer van de Heere Jezus Christus vervuld. En dat wil de God van de hemel nu zeggen door dat voorhangsel open te scheuren. Gods vinger scheurt dat voorhangsel open. En daarmee laat hij het aan priesters, aan levieten, aan joden, ja aan de hele wereld zien. Omdat nu op Golgotha, buiten de stad, het offer gebracht is. Daarom behoeven al die ceremonieën en schaduwen in de tempel niet meer door te gaan. Priesters, het werk is volbracht. Uw werk is ijdel geworden. Levieten, het offer is gebracht. Uw slachten van paaslammeren is zonder betekenis geworden. Dat laat God zien door het voorhangsel in twee stukken te scheuren. Kijk, en dat heeft ook tot op de dag van vandaag toe nog heel wat te zeggen. als Christus de ceremoniedienst, als God zelf de ceremoniedienst, de schaduwdienst van het Oude Testament, als voorbijgegaan verklaard. Dan moeten wij ook vandaag niet meer de toevlucht nemen tot ceremonieën. U vraagt misschien, wat bedoelt u? Hebben wij dan nog steeds ceremonieën? Niet in de zin natuurlijk als het oud-testamentische volk van Israël. We weten goed genoeg dat al die oud-testamentische wetten over ceremonieën van de verzoendag en noemt u het maar op, dat wij dat allemaal niet meer hoeven te houden. Maar dat betekent niet dat een van de zonden die vaak met de ceremoniedienst gepaard gaat, er bij ons niet meer is. Wat is een van de zonden die zo met die ceremoniedienst samenhangt? Die soms zelfs in zekere zin door de ceremoniedienst werd opgeroepen. Wel, dat is de zonde van eigen gerechtigheid. Van het proberen met wat ceremonieën je eigen gerechtigheid op te bouwen. Daar was de dienst in de tempel in ontaard. De fariseeën en de schriftgeleerden die stipt de wetten van de ceremonieën wilden houden. Ze misbruikten die ceremonieën om hun eigen gerechtigheid op te bouwen. En al hebben wij de ceremonieën van het Oude Testament letterlijk niet meer. We kunnen nog zo schuldig staan aan die oerzonde van het opbouwen van onze eigen gerechtigheid. Van het goede gedachten gaan koesteren over onszelf, omdat we niet zo slecht zijn als andere mensen, omdat we naar de kerk gaan, omdat we dit doen, omdat we dat nalaten. De almachtige God laat vanavond in dit teken van het gescheurde voorhangsel zien dat de dienst van de schaduwen voorbij is. Hij scheurt als het ware die dienst van de schaduwen in stukken. En daarmee scheurt hij ook alle eigen gerechtigen, alle zelf doe godsdienst aan stukken. En de Heere God wil ons vanavond op het hart binden dat al onze gerechtigheden voor hem niet kunnen bestaan. Ze zijn als een gescheurd kleed, een wegwerpelijk kleed, een oude lor. Beseffen we dat op de Goede Vrijdagavond? Dat de Heer een streep haalt door al onze brave, goede, godsdienstige gedachten over onszelf? Hebben we het al leren inleven voor de Heer? Dat wij met onze werken en met onze plichten en met onze goede bedoelingen en met onze kerkgang, hoe goed kerkgang en al die dingen in zichzelf ook mogen zijn, dat wij met al die dingen voor de Heere niet kunnen bestaan? Zijn deze dingen al een wegwerpelijk kleed geworden? Ach, zoveel mensen ook in reformatorische kring, ook in bevindelijke kring, proberen nog wat oude lappen aaneen te naaien van een goed werk hier en een lieve indruk daar en een kostelijk ogenblik hier. Maar de Heere haalt er met de kruisiging van de Heere Jezus Christus een streep door in deze zin. Dat niets van onze werken, niets van onze gevoelens, niets van wat wij zijn of denken te hebben, voor de Heere in aanmerking komt. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng. Dat wordt ons in het gescheurde voorhangsel aangrijpend voorgehouden. Maar er is meer. De schaduwen en de eigen gerechtigde vleeselijke godsdienst wordt door de Heere weggedaan. Maar het gescheurde voorhangsel betekent ook dat de scheiding wordt weggedaan. Want kijk, dat was dat voorhangsel natuurlijk. We kunnen daar vanavond maar iets van zeggen. Dat voorhangsel was een scheiding, als het ware een prachtig, zware gordijn tussen het heilige en het heilige der heiligen. En als u in de Bijbel alle teksten samen zou lezen over wat er over dat voorhangsel gezegd wordt, dan komt u er denk ik toch wel diep van onder de indruk dat juist de gedachte van scheiding heel sterk op de voorgrond staat bij dat prachtige borduurde voorhangsel. Laten we een aantal dingen noemen. Dat voorhangsel had een bijzondere betekenis, want dat voorhangsel schermde vroeger de ark van het verbond af, het heilige der heiligen. Daar stond vroeger de ark van het verbond, en die ark van het verbond mocht niemand zien. Binnen dat heilige der heiligen mocht niemand komen. Alleen de hoge priester één keer per jaar op de grote verzoendag mocht hij het heilige der heiligen binnengaan. En u weet het, dan moest hij boetekleederen aantrekken. Dan had hij een schaal met bloed in zijn hand. En dan moest hij achter dat voorhangsel bloed sprengen op het verzoendeksel, op de ark van het verbond. Maar dat voorhangsel, dat scheidde de ark af van alle andere mensen. Niemand mocht die ark zien. Niemand mocht achter dat voorhangsel komen. Alleen de hoge priester. En dan moest hij het bloed bij zich hebben. Er is nog wat anders bij die hele ceremonie van de grote verzoendag die ons niet mag ontgaan. Want als die hoge priester dat heilige der heiligen binnenging, achter dat voorhangsel kwam, dan moest hij niet alleen bloed in een schaal in zijn hand hebben, maar hij had ook een bekken, een soort schaal zouden we zeggen, met wierook in zijn andere hand. En die wierook moest hij bij het voorhangsel laten staan, opdat die wierook zijn walm, zijn mist als het ware verspreidde. Zelfs de hoge priester met het bloed mocht niet zonder de damp van de wierook in het heilige der heiligen komen. Hij mocht dat heilige van God niet met onbeschermde ogen aanschouwen. Die damp van de wierook wees de hoge priester erop dat God terrein van ogen is, dan dat hij het kwade zou zien. En ook het voorhangsel zelf liet iets zien van die scheiding die er was tussen God en tussen mens. Niemand mocht achter dat voorhangsel komen, want achter dat voorhangsel sprak alles van Gods heilige, majesteitelijke tegenwoordigheid. En dat werd ook op het voorhangsel uitgebeeld. U hebt het al gehoord, op dat voorhangsel waren geborduurd cherubs of cherubim. De engelen die de beschermers zijn, de wachters zijn van Gods heiligheid en van Gods majesteit. En zo, wat betekent dat voorhang? Het betekent: niemand kan tot God naderen. God is terrein van ogen, dat hij het kwade zou zien. Tussen God en ons hangt een voorhangsel als het ware, waarop de engelen van Gods recht en de engelen van Gods heiligheid staan. Weg van hier, geen toegang. De bekende prediker uit Schotland, Ralph Erskine, meestal zeggen ze hier Erskine, heeft dat in een beroemde en zo diep geestelijke preek uitgewerkt. Dat voorhangsel, zegt hij ergens, is de scheiding tussen God en de zondaar. En die scheiding heeft drie kanten. Er is een scheiding, een voorhangsel tussen God en ons, omdat wij het verbond, het verbond met Adam, het werkverbond, omdat wij het verbond verbroken hebben. Er is een voorhangsel tussen God en ons, omdat Gods eigenschappen, bijzonder Gods recht en Gods heiligheid, geschonden zijn. Er is een voorhangsel vanwege onze zonde en schuld. Zien we het? Wat dat voorhangsel in de tempel aan ons predikt. Ook vandaag. Er is een voorhangsel tussen God en tussen ons. Er is een scheiding tussen God en tussen ons. En die scheiding is het gevolg van onze zonde en van onze hemelhoge schuld. Door onze zonde zijn Gods recht en Gods heiligheid, Gods genade en zijn goedertierenheid door ons geschonden. En zo staat daar tussen God en tussen ons een scheidsmuur. Een muur die wij niet door kunnen breken. Een muur die wij niet kunnen openen. Een muur die wij nooit kunnen slechten. Heb u daar wel eens iets van gezien? Dat de zonden een brede kloof, een hoge muur hebben opgericht tussen God en tussen uw ziel. Ja, maar zegt iemand, die tussenmuur is toch weggebroken? Dat voorhangsel is toch gescheurd? Zeker, beste vriend, dat voorhangsel is gescheurd door de genade van God toen Christus een offer bracht. Maar ga daar nu niet met een goedkope manier mee aan het redeneren. Zoals zoveel redeneren op een goedkope, vlakke, ongeestelijke, onschriftuurlijke manier. Christus heeft alles voldaan, het voorhangsel is gescheurd. Ik ben een zondaar, dus Christus heeft alles voor mij voldaan, dus alles is met mij in orde. Dat soort geestelijke, oppervlakkige redeneerkunde is een uitvindsel van de vorst der duisternis. Die mensen op een goedkope manier, zonder dat God ervan weet, met een ingebeelde zaligheid naar de eeuwigheid stuurt. Want het voorhangsel is gescheurd op Golgotha. En de muur is weggebroken in het bloed van de Heere Jezus Christus. Maar lieve mensen, als ik dat voor mezelf persoonlijk ga zien, dan heb ik ook iets gezien van die geweldige muur die ik opgericht heb door mijn zonde. Van die berg van schuld die ik opgestapeld heb door mijn ongerechtigheid. God laat mensen hun zonde zien. Opdat ze hun zonde gaan kennen. Gaan belijden. Opdat ze gaan zien dat ze een muur hebben opgericht tussen God en tussen hen. Die ze zelf niet konden verbreken. Die hun goede werken niet konden slechten. Een muur die ze alleen maar dikker en hoger konden maken. En daarom mag ik het in het licht van de schrift, moet ik het in het licht van de schrift ook vragen. Hebben we daar alles iets van gezien? Iets van beleefd? Dat wij die muur zo hoog maken. Dat wij het voor God verzondigd hebben. Hebben we dat in stilte wel eens voor de Heere beleden. O God, het enige wat ik gedaan heb, is muren van schuld oprichten is bergen van zonde opbouwen. En die zonde maakt scheiding. En het doet zo'n pijn, Heere, dat ik van u gescheiden ben. Dan wordt de vraag geboren. Waarom Luther mee worstelde. Waarom John Whitfield mee worstelde. Waar al Gods kinderen mee hebben leren worstelen. Hoe kan het weer goed worden tussen God en tussen mij? Hoe krijg ik een genadig God? Hoe kan die muur gebroken worden die ik heb opgericht? Hoe kan die schuld gedelgd worden die ik heb aangebracht? Dan ga je het misschien wel eens proberen met je eigen werken. Om te proberen de Heere gunstig te stemmen. Met wat ernstiger te leven. Met wat meer het woord van God te lezen. Met het zoeken van de dingen die boven zijn. Maar je komt erachter. Aan onze kant kan dat gordijn niet gescheurd worden. Aan onze kant kan die muur niet gebroken worden. Wij kunnen die muur wel groter maken. Wij kunnen het gordijn wel dikker weven. Ja, dat is benauwend. Als je voor het eerst of soms ook opnieuw gaat zien. Dat de zonde scheiding maakt. En dat je dat gordijn en die muur alleen maar dikker kunt maken. Je alleen maar verder kunt verwijderen van God. Maar als er vanavond iemand in de kerk ziet die van deze dingen iets ziet. En die daarmee vastloopt. Scheiding tussen God en tussen mijn ziel. Donker. Schuld bergenhoog. Sluiers inktzwart. Wel gehoord van de naam van de Heer Jezus. Maar geestelijk is de vraag brandend. Hoe vind ik hem? Hoe wordt het weer goed tussen God en tussen mij? Wel, mijn beste vriend, het wordt u vanavond in alle scherpte en ernst gepredikt. U krijgt die muur nooit omver. U krijgt dat gordijn nooit gescheurd door eigen werken. Maar dat is niet het laatste woord. Gode zij dank, dat is niet het laatste woord. Want we lezen het dat toen Christus Jezus op de heuvel Golgotha vrijwillig zijn geest overgaf in de handen van zijn Vader en met grote stem de laatste adem gaf, dat God uit de hemel het voorhangsel van boven naar beneden scheurde. Staat er opmerkelijk. Van boven naar beneden. Gods handen, als het ware, scheurden het van boven. En de scheur liep naar beneden. En het viel in stukken. Daarmee laat de Heeren het zien. Waar de scheiding is opgericht door de zonde. Waar de scheiding opgericht door de zonde, God vertorend in zijn majesteit en in zijn heiligheid. Daar heeft het bloed van de Heere Jezus Christus het dikke voorhangsel stuk gescheurd. Daar heeft het bloed en de dood van de Heere Jezus Christus de muur weggenomen. Dat is een werk van God. God uit de hemel scheurde dat voorhangsel. En God uit de hemel laat daarin zien, ik breek die muur. Ik breek dat voorhangsel dat tussen mij en tussen u staat open. God neemt het initiatief. Het heil is des Heren. Dat staat boven dat gescheurde voorhangsel geschreven. Komt van mij. Het gaat van mij uit. En nu breekt God als het ware, mag ik het zo voorstellen, breekt God als het ware van achter dat voorhangsel. Breekt hij de muur van de afscheiding. Breekt hij het voorhangsel open. En laat hij zien, de scheiding valt weg. In het bloed van de Heere Jezus Christus. O, als u zo vast zit met uzelf. Als u geen weg meer weet. Als u zegt aan mijn kant, alles verloren. Ik heb geen licht, want het is zo donker. Ik heb geen kracht, want ik ben zo machteloos. Ik heb geen hoop, want ik heb zo'n schuld. Dan zegt God het bij het sterven van de Heere Jezus. En het is als het amen van God de Vader op het woord, het is volbracht. Ik heb de middelmuur van het afscheiding weggebroken. Ik heb het voorhangsel gescheurd. Er is een toegang. Een toegang vanwege het bloed dat gestort is. Een toegang vanwege de prijs die betaald is. Een toegang vanwege het bloed van Jezus Christus, mijn Zoon, dat reinigt van alle zonden. Ziet u nu waarom er voor mensen die bij zichzelf geen hoop hebben, op de betaaldag van de kerk toch hoop is? Hoop bij God, want Hij heeft een weg geopend waar voor ons geen weg meer was. Hij heeft een muur afgebroken die wij niet konden slechten. Hij heeft de scheiding weggenomen die wij nooit konden overbruggen. O mensenkind dat gebukt gaat onder uw zonde, onder uw schuld, onder de nood van uw leven. Zie toch, het voorhangsel is gescheurd. Roep toch de God aan die met zijn eigen hand het voorhangsel scheurde. En vraag, smeek, pleit of dat, wat hier in Jeruzalem en op Golgotha gebeurt, ook toegepast wordt aan uw eigen hart. Want kijk wat hier op Golgotha gebeurt. Christus stort zijn bloed. Christus opent de weg. Christus breekt de scheidsmuur stuk. Dat wil de Heere door zijn geest nu ook persoonlijk leren, toepassen in het leven van allen die zijn naam leren vrezen. En daar willen we nog iets over zeggen in verband met het laatste. Christus heeft het werk volbracht. Hij heeft de dienst van de schaduwen beëindigd. Hij heeft de scheidsmuur weggedaan. Maar hij heeft ook de toegang tot God geopend. Wat was dat heilige der heiligen? Dat heilige der heiligen was al in de oude tabernakel de plaats waar de Heere wilde wonen. Dat was de ark van het verbond. Hier wil ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Ja, dat was waar van de ark, dat was waar van het heilige der heiligen. Daar openbaarde God zich in zijn majesteit. En vandaar dat er dat voorhangsel was. Want niemand kan de Heere zien en leven. Maar nu heeft het voorhangsel, is door de handen van God gescheurd. En dat betekent, nu is er een weg naar God geopend. Nu is er een weg geopend waardoor een zondaar met God verzoend kan worden, weer tot God kan gaan. En als u dat verder uitgewerkt wilt vinden, moet u maar eens lezen in de brief aan de Hebreeën. Verschillende hoofdstukken, onder andere hoofdstuk 10. Daar wordt over de Heer Jezus Christus gesproken als de grote hoge priester. En dan wordt er gezegd dat de Heer Jezus Christus het heiligdom is ingegaan. En omdat Christus met zijn bloed het heiligdom is ingegaan, is de weg geopend. De weg ten leven. Kijk, en daarvan spreekt nu dat gescheurde voorhangsel. Dat in een gestorven Heere Jezus, in die gebroken man van smarte, wiens ontzielde lichaam daar hangt aan de schandpaal op het kruis. In zijn bloed en in zijn wonden, daarin heeft God de weg om weer tot hem te komen, willen ontsluiten. O geliefde gemeente, dat is een onuitsprekelijk wonder. Dat waar wij alleen maar muren konden bouwen, waar wij alleen maar voorhangsels konden weven, waar alles dicht en verstopt was door onze zonden en ongerechtigheden, daar heeft God in het bloed van de Heere Jezus Christus een weg geopend. Het ging van hem uit. Het heil is des Heren. En daarvan zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën, dat is nu een verse en een levende weg die Christus gebaand heeft door zijn bloed. Een verse en een levende weg. Geopend door het bloed. Door het gescheurde voorhangsel. Weet u wat dat wil zeggen? Die weg die Christus gebaand heeft. Dat is een levende weg. Wij hebben onze wegen. We weten veel te goed wat wegen zijn. We kunnen niet zonder. We kunnen het leven niet voorstellen zonder een weg. En die wegen moeten goed verzorgd zijn. Daar is heel wat voor nodig. Maar de wegen die wij kennen in deze wereld, het zijn dode dingen. Een weg leeft niet. Een weg beweegt niet. Een weg ligt daar. Platgetreden pad. Of geasfalteerd. Of bestraat. Maar de weg die Christus geopend heeft, dat is een weg vol leven. Een weg die altijd nieuw blijft. Een weg vol zaligmakende kracht. En een weg vol zaligmakende genade. En u roept de Heere Christus, die gestorven zaligmaker, die door het voorhangsel te scheuren een weg tot God heeft gebaand. Nu roept hij ons toe. Hij roept zondaren toe. Zondaar, komt tot de weg. Vliet de paden van de boosheid. Vliet de paden van de zonde. Zoek de Heere en leef. Dat zegt hij tot jonge mensen vanavond. Dat zegt hij tot ouderen. Dat zegt hij tot alle mensen. Ja, maar zegt iemand, die roepstem heb ik gehoord. En ik weet het van kindsbeen af. Ik moet bekeerd worden. Ik moet de Heere zoeken. In de weg van bekering. Maar hoe meer ik, en misschien is de laatste tijd wel op uw hart gaan wegen, hoe meer ik over de bekering na ga denken, en hoe meer ik ga zoeken, hoe meer ik in ootmoed mijn nood aan de Heere bekend maak, hoe meer ik erachter kom dat ik niet tot hem kan komen. Hij zegt, het komt alle tot mij. En ik weet, dat is welgemeend. Maar ik zie bij mezelf zoveel onmogelijkheden. Ik zie bij mezelf dat ik niet komen kan. Ik heb geen voeten om te gaan. En dat ik nou heel eerlijk ben, dan zit daaronder dat ik niet komen kan. Ook nog het erge dat ik niet komen wil. Hij heeft een verse en levende weg geopend. Hij komt als de levende weg door zijn woord en geest tot zondaren die niet kunnen. Tot zondaren die het moeten zeggen, bij mij is niets. Hij komt tot hen met die levende weg. Met koorden van genade. Met koorden van liefde. Hij komt als het ware door de flarden van dat gescheurde voorhangsel. Met zijn eeuwige liefde en zegt het tot mensen in hun zielsverdriet. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Was dat een wonder. Als je midden in alle onmogelijkheden en schuld, waarin je het moet zeggen, Heere, als u me voorbij zou gaan, zou het verdiend zijn. Als dan het evangelie mag opengaan en je door de schaduwen heen mag zien dat er toch voor mensen die de weg hebben dichtgezondigd, toch een weg is. Door de nevels mag zien en mag horen, ik ben de weg, de levende weg, de verse weg. Als het woord van God voor je hart mag opengaan, dat Hij komt om het verlorene te zoeken. Dat wat verloren ligt, dood ligt. Midden in de zonde, midden in de misdaden. Dat wat zegt, niemand vraagt naar mij. Niemand ontfermt zich over mij. Hij heeft die weg, die levende weg geopend. In zijn bloed. En hij komt door het gescheurde voorhangsel in zijn woord vanavond tot ons, pleitend met ons, roepend, waarschuwend. Hij komt met zijn wet en zijn evangelie, met zijn volle raad. Hij zegt het tot u die wankelt ten dode, zondaar, vliet de toekomende toorn. Hij zegt het tot u die in de banden zucht en die zegt, ik kan de banden zelf niet ontvluchten. Ik ben gekomen om aan gevangenen te verkondigen, verbreking van hun boeien. Hij zegt het tot mensen die geen hoop meer hebben als ze naar binnen kijken en op zichzelf zien. Ik ben gekomen opdat ge het leven en verwachting zoudt ontvangen. Zo komt Christus zelf, zich openbarend als de weg door het verscheurde voorhangsel. Zo laat hij zichzelf verkondigen door zijn woord. Gemeente, zullen we naar zijn woorden luisteren? Zullen we zijn woorden ter harte nemen? Zijn waarschuwingen? Zijn nodigingen? Want wie het bloed van het Nieuwe Testament, het bloed wat gestort is op Golgotha, en het bloed wat in de prediking ook verkondigd mag worden, wie dat bloed onrein acht en voortleeft zonder God en zonder Christus. Hij komt om. Hoeveel zwaarder oordeel, denkt ge, zal hij ontvangen die het bloed van het Nieuwe Testament, waarmee hij geheiligd was, onrein heeft geacht. Aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Nog komt de Heer in zijn vermaning, in zijn waarschuwing, in zijn nodiging. Schuldig zondaar, doodschuldig zondaar. Het voorhangsel is gescheurd. Er is een weg. Zoek het toch niet bij uzelf. Maar zoek toch deze weg te vinden. Die een verse, een levende, een genadeweg is. Want wie deze weg vindt, die is door die weg gevonden. Wie deze weg lief krijgt, is door liefde getrokken. Wie deze weg vindt, die vindt het leven. Kijk, en dan moet ik er nog iets aan toevoegen, tenslotte. En dan kan het zo zijn dat er mensen zijn die die weg hebben mogen vinden. Die weg hebben zien liggen. Er kunnen mensen zijn die meer kennis van die weg hebben. Die bevindelijk weten wat het betekent op die weg toe te gaan. Die kennis hebben van het bloed van Christus. Misschien kennis hebben van het door het bloed van Christus tot God gaan. Daar is verschil in. Maar één ding hebben ze allemaal gemeenschappelijk. Dat wie ook uit de nood van zijn leven iets van die weg heeft leren zien, die krijgt die weg gebaand in het bloed van de Heere Jezus Christus lief. En die wil niets liever dan door de Heere op die weg gehouden te worden. Want laten we het niet vergeten, wie die weg heeft mogen zien en wie iets van die genade die door het bloed van de Heere Jezus Christus verdiend is en bezegeld is, heeft mogen smaken, kan zo vaak weer bestreden worden. Er kunnen weer zoveel sluiers, mag ik het zo noemen, zoveel voorhangsels tussen God en tussen zijn kinderen zijn. Dat ligt niet aan de Heere. Dat komt altijd weer voort uit de dwaasheid van ons eigen hart. Misschien liggen er wel sluiers op het ogenblik tussen de Heere en tussen u. Tijd van de eerste liefde tot God is voorbij. Er zijn tijden van verkoeling. Tijden van strijd. Misschien zit er wel iemand in de kerk die alles kwijt is. De Heere verbergt zich. Onze Dordtse leerregels zeggen dat is bitterder dan de dood. En dat is het ook. Sluiers en nevels. Wat kan er een strijd, wat kan er een verdriet zijn ook in het leven van Gods kinderen. Eén ding, mijn beste vriend. Weet u waar u alleen die sluiers, weet u waar u alleen die nevels kwijt kunt raken? Niet door voort te ploeteren in uzelf. Maar de enige die sluiers wegneemt, die het bewindsel van het aangezicht verbreekt, is deze. Deze Heere Jezus Christus. Die eenmaal op Golgotha door zijn dood en kruisverdiensten het voorhangsel in tweeën brak. Hij wil nog door zijn geest sluiers wegnemen. En dan ga je zien wat er nu bij hem te vinden is. Dan ga je zien wat er nu bij hem aan schatten en gaven te verkrijgen is. Wat leeft Gods kerk soms arm. Soms beneden haar stand. Alsof er geen Heere is. Die kan en wil en zal. De sluiers en de voorhangsels scheuren. Ja, die het straks, aan het einde van de reis alle sluiers, alle nevels voor goed op zal klaren. Als zijn kerk door de poort des Heren mag binnengaan in de stad die fundamenten heeft, waar ze zullen zien het geopende heiligdom en de ark des verbonds ingegaan door het voorhangsel dat gescheurd is door zijn bloed. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, tot u komen wij aan het einde van deze dienst om uw naam eerbiedig te erkennen, dat we vanavond, al was het maar iets gezegd hebben, over dat grote wonder, dat u de weg hebt geopend die wij gesloten hadden als gevallen kinderen van Adam. Heere, wil u ook persoonlijk dat toepassen in ons leven, opdat we het leren dat wij alleen maar muren kunnen bouwen, maar dat u die de weg hebt opengebroken in Christus, het voorhangsel hebt gescheurd, nu ook het bewindsel, de nevels die op ons leven liggen wilt wegscheuren. En dat doen wilt en doen kunt door uw Heilige Geest. Heere, doe dat onder ons. Wil ons geven dat we daar ook deze dagen mee bezet mogen zijn. En dat we ook heen mogen leven naar de paasdagen, waarop we op die overwinnende kracht van vorst Immanuel hopen stil te staan. Wil u geven, Heere, dat we ook met Pasen de bediening van uw geest mogen ontvangen in het luisteren, in het spreken. Dank voor het goede wat u gaf. Wil u uw woord, wat in alle gebrek aan onze kant gebracht is, genadig met uw zegen achtervolgen. We smeken het. Verzoening van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 85 vers 4 is onze slotzang. Psalm 85 vers 4, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heren Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.